Ik wil graag met u lezen uit de Bijbel, de schriftlezing, en dat is Johannes hoofdstuk 8, vers 12. En ik lees voor uit de nieuwe Bijbelvertaling. Johannes 8, vers 12, en er staat boven: Jezus getuigt over zichzelf. Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in een duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Tot zover. Graag wil ik nu het woord geven aan Cornelia de Reus. Zij heeft haar overdenking ook een titel gegeven. En dat is: Nu komt er licht in het duister. En ik wens haar hierbij God zegen.
Zo. Het is bijzonder voorrecht dat ik weer hier mag zijn, bij jullie mag komen. En ik heb met Sonja al gemaild deze week. En ik wist dat jullie op mij zouden wachten, dus dat is mooi. ik heb deze thema gekozen. En jullie horen een beetje een Duits accent voor diegenen die mij niet kennen. Daar liggen mijn wortels en... Maar ik probeer zo goed mogelijk mijn best te doen om dat eventjes te vergeten. En dat jullie gewoon kunnen luisteren naar dat wat ik wilde met jullie delen. Deze tekst is een bijzonder mooie tekst, vind ik zelf. Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in het duister, maar heeft licht dat leven geeft. Misschien is het goed als ik jullie meeneem eventjes naar de tijd van Jezus. Dat wij een idee krijgen van wat, in welke setting heeft hij dat überhaupt gezegd. Het was een hele grote bedrijvigheid in Jeruzalem. Voor diegenen die Jeruzalem kennen, die weten dat het daar heel erg druk kan zijn. En dat de stegen heel smal zijn. En... We bevinden ons in de tijd van het Loofhuttenfeest. Dat is ongeveer in oktober. En het is een van de vrolijkste feesten die er zijn. Het duurt ongeveer 7-8 dagen lang. En de mensen die zijn druk bezig met bouwen aan het begin van hun Loofhut. Dat is een hutje, kun je zeggen, wat ze maken uit takken met lof. En waar ze ook proberen die takken er overheen te leggen. Maar op zo'n manier dat ze toch 's nachts de sterrenhemel zien. Omdat het een symbool is daarvoor. Dat zij van Egypte in de woestijn gegaan zijn om naar het beloofde land te komen. En op weg daarnaartoe dat Gods aanwezigheid daar was door de wolkkolom overdag en de vuurkolom in de nacht. En omdat de vuurkolom in de nacht, Gods aanwezigheid in het licht, kun je zeggen, die hele legerplaats waar het volk Israël aan het legeren was, verlichten was, zodat het niet donker was en dat je niet bang hoefde te zijn. Dat wilden ze in het Loofhuttenfeest weer opnieuw in de herinnering brengen. En dus het was een tijd ook aan het eind van het Loofhuttenfeest, de zevende, achtste dag. Toen hebben ze dus aan de poorten hebben ze grote koperen schalen gehad die gevuld waren met olijfolie. En ze hebben de priesterkleding hebben ze in reepjes gescheurd. En daar hebben ze dus fakkels van gemaakt. En die olielampen, die waren dus heel goed te zien. Dat was een heel groot licht aan vier verschillende hoeken van Jeruzalem. Die vier windhoeken, dat was symbolisch dat God voor de hele wereld er was. En dat lezen we hier ook, dat het woord het licht, dat ik ben het licht voor de hele wereld. En het bijzondere was ook dat als ze dan alle muziekinstrumenten uitgehaald hebben en het was een heel vrolijk feest en gedanst hebben, dan zijn ze ook met fakkels aan het dansen geweest. En zo kon je van verre, omdat Jeruzalem ligt op een heuvel, zo konden ze van verre konden ze al die lichten zien. En was het dus symbool daarvoor dat God weer aanwezig was in hun midden. En daar werden ze gewoon heel blij van. Maar naast dat het ze moest herinneren aan de woestijntocht, was het ook belangrijk dat ze herinnerden waar ze naartoe gingen. Dat ze dus op weg waren naar het beloofde land, op weg waren om de Messias te ontmoeten. En dat die kwam ook voor alle volken. En ik denk dat Johannes, die heeft dat niet met zo'n grote omslag van woorden verteld. Maar dat lichtritueel, dat was dus iets wat bekend was. Wat bij het Lofhuttefeest hoorde. En wat niet nog een keertje uitleg nodig had. Dus Johannes beschrijft het in zijn evangelie niet zo op die manier helemaal. Maar wanneer hij opstaat, we lezen dat in het hoofdstuk daarvoor, in vers 7, daar wordt gezegd dat Jezus op het Lofhuttefeest gaat. En dat was een moment, hij was in Galilea en zijn discipelen en zijn broers die waren bij hem. En die zeiden van, nou, doe dan ook die tekenen in de stad in Jeruzalem, ga dan ook naar het Lofhuttefeest. Dan kan iedereen zien dat jij wat bijzonders bent. En Jezus zegt van, mijn tijd is nog niet gekomen, ik blijf hier. Gaan jullie maar alvast. En ze gaan inderdaad op weg naar het feest. En Jezus gaat zo'n beetje incognito, dus zonder dat er veel opvalt, gaat hij een paar dagen later gaat hij ook naar het feest toe. En dan vinden we Jezus daar in de tempel. En daar is hij ook aan het eind van het feest. En je kunt je voorstellen, hij heeft net de mensen zijn daar met fakkels. Die hele stad is verlicht met licht. En dan staat Jezus op en zegt hij van, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in het duister, maar heeft licht dat leven geeft. En dan denk je van, nou, dat is dus heel duidelijk voor iedereen. Daar zijn geen vragen over. Maar het bijzondere is dat die fariseeën, die horen het wel en die zien dat licht omheen, maar ze brengen het niet in verbinding met elkaar. Want wat zeggen ze in vers 13? De fariseeërs wierpen tegen, uw getuigenis is niet betrouwbaar, want u getuigt over uzelf. Dan denk je van, ja, hij zegt toch iets heel anders. En het bijzondere is bij Jezus dat ook zijn mensen in de contramine of zij willen iets anders, dan gaat hij met hun een stukje mee om met hen mee te wandelen, zo te zeggen, om toch, je denkt dat het een omweg is en dat we weggaan van het licht en dat het licht uitgaat, omdat als we dat verder lezen, dan denken we van, waar zijn ze in vredesnaam mee bezig? Begrijpen ze het niet? Maar als we dan lezen, en ik ga met jullie van 12, spring ik met jullie eventjes naar vers 30, daar heeft hij dus de hele omweg met de fariseeën gedaan, en wat zegt hij dan? Of wat wordt dan gezegd? Toen hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem. Dus er zijn geen wonderen gebeurd, er zijn geen doden opgestaan. Alleen dat wat Jezus zei, dat was voldoende, zodat zij in hem gingen geloven. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij beseffen dat het ook ons kan gebeuren vanochtend. Als wij gewoon luisteren naar dat wat Jezus hier aan het zeggen is, dat wij ook plotseling beseffen dat bij ons het licht aangaat, dat wij plotseling beseffen van, het gaat hierom. Jezus nam opnieuw het woord. En dan hebben die fariseeën dat gezegd. En als we dan eventjes dat stukje lezen. Ik neem jullie eventjes mee. Maar Jezus ging verder. Ook al getuig ik over mezelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar. Omdat ik weet waar ik vandaan kom, gekomen ben en waar ik naartoe ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik naartoe ga. En ik wil eventjes stilstaan dat het fariseeën op die manier reageerden. Dat ze zeiden van, u getuigt van uzelf, u bent dus niet betrouwbaar. Waar komt dat vandaan? En dat vinden wij in hoofdstuk 5. En daar zegt Jezus inderdaad, na een hele heen en weer, en waar hij beschrijft zijn relatie met zijn vader, daar zegt hij op een gegeven moment, 5 vers 31, als ik nu over mezelf zou getuigen, dan was mijn verklaring niet betrouwbaar. Dus Jezus heeft het wel gezegd. Maar zoals dat vaker is, als we iets horen, we hebben net de koffiedrinker gehad en je loopt zo langs en dan plotseling kom je langs een tafel en dan vang je iets op. Maar je hebt niet het hele gesprek gehoord, je hebt alleen iets gehoord daarvan. En dan ga je misschien conclusies trekken daaraan en dan denk je van nou, wat ik nu gehoord heb of zo, weet je wel. Maar zij horen niet wat Jezus daar eigenlijk bedoelt te zeggen. Omdat hij heeft het daarover van als hij niet verbonden is met zijn vader, als hij alleen maar uit eigen glorie, uit zichzelf zou getuigen, dan was zijn getuigenis helemaal niets waard. Maar omdat hij dus getuigt, niet van zichzelf alleen maar dat zijn vader ook over hem getuigt, dan is er een hele andere relatie tot stand gekomen en dan is zijn getuigenis wel waar. En daarom wil ik jullie uitnodigen om dat stuk tot vers 30, om dat eventjes met mij samen te lezen. Dan zien jullie dat de discipelen en de fariseeën en iedereen is een beetje aan het afwachten van wat bedoelt hij nou eigenlijk. En later wil ik jullie vragen van wat heeft Jezus hier verteld over hem en zijn relatie. Dus ik wil dat jullie eventjes opletten met die oren van... Wat zegt hij hier eigenlijk? U oordeelt met menselijke maatstaven, maar ik oordeel over niemand. En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, omdat ik niet alleen ben, maar samen met de Vader die mij gezonden heeft. In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is, wel ik getuig over mezelf en de Vader die mij gezonden heeft getuigt over mij. Toen vroegen ze... Waar is uw vader dan? U kent nog mij, nog mijn vader, antwoordde Jezus. Als u mij zou kennen, zou u mijn vader ook kennen. Dit zei hij in de schatkamer van de tempel, waar hij onderricht gaf. Niemand greep hem, want zijn tijd was nog niet gekomen. Dus dat was weer het moment dat hij eigenlijk wist dat zij hem naar het leven zouden staan... Maar ze konden hem niet pakken omdat hij zijn tijd nog niet gekomen was. Dat wat hij zei was voor hun die in de traditie trouw waren, die wisten dat het dus een moeilijk moment was. Hij nam opnieuw het woord en zei, ik ga weg en u zult me zoeken, maar u zult in uw zonden sterven. Maar waar ik naartoe ga, daar kunt u niet komen. De Joden zeiden, hij zal toch geen zelfmoord plegen, dat hij zegt dat hij ergens naartoe gaat waar wij niet kunnen komen. Jezus vervolgde, u bent van beneden, ik ben van boven. U hoort bij de wereld, ik hoor niet bij deze wereld. Ik heb tegen u gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat ik ben is de naam van God. En dat vinden we weer terug toen Mozes zijn roeping kreeg. Toen hij het volk Israël uit Egypte moest halen. Toen was er op een gegeven moment een moment dat hij met zijn schapen aan het lopen was in de woestijn. En hij zag in de verte een brandende braamstruik. En hij dacht van, hoe is het mogelijk dat die braamstruik niet verbrandt? Dus hij liep daar naartoe en plotseling hoort hij de stem van God uit de braamstruik en die zegt tegen hem, doe je sandalen of je schoenen uit, want de plaats waar je staat, die is heilig. En Mozes is verontzekerd en hij vraagt op een gegeven moment God van, wat moeten wij doen? Hoe moeten die mensen in Egypte weten en de koning Farao weten dat u mij gezonden heeft? En Mozes zegt van, en God zegt van, ik ben die ik zijn zal. Dus ik ben is de heilige naam van onze levende God. Dus als Jezus dat hier zegt in de tempel, ik ben, dan begrijpen hun dat hij zegt dat hij goddelijk is. Maar ze willen het niet horen. Ze zeggen van, wie bent u dan? Hier zegt wat ik vanaf het begin al tegen u gezegd heb. Ik heb veel over u te zeggen en veel in uw nadeel. Maar ik zeg tegen de wereld wat ik gehoord heb van hem die mij gezonden heeft. En hij is betrouwbaar. De mensen begrepen niet dat hij over de Vader sprak. Wanneer u de mensenzoon hoog verheven hebt, ging Jezus verder, dan zult u weten dat ik ben. Hier spreekt hij al over zijn dood. Als ik hoog verheven ben, als ik aan het kruis geslagen ben. Maar ook als wij hem hoog verheven, als God het centrum is in ons leven. Als hij het belangrijkste is wat er is. Als wij hem boven onszelf verheffen. Dan zult u weten dat ik ben. En dat ik niets uit mezelf doe. Maar over deze dingen spreek zoals de Vader het mij geleerd heeft. Hij die mij gezonden heeft is bij mij. Hij heeft mij niet alleen gelaten. Omdat ik altijd doe wat hij wil. Nou, ik heb jullie gevraagd om eventjes mee te denken. En mee te luisteren. Wat doet Jezus hier? Hij beschrijft zijn relatie met hem en met God. Met zijn Vader. Dus zijn omweg die hij doet. Die is eigenlijk dat hij verklaart waarom hij zegt van ik ben het licht van de wereld. Hij kan alleen licht zijn als hij diegene is die ook het licht van zijn Vader krijgt. Dus wat heeft deze tekst eigenlijk gezegd? Wat wordt hier beschreven van zijn relatie met God? Kunnen jullie dat nog een keertje herhalen een beetje? Iets wat jullie herinnerd hebben. Wat zegt hij? Moeilijk stukje, hè? Ja. Dat ze één zijn, wat hij zegt, dat heeft hij van God gehoord. Hè, dat hij van boven is en niet van beneden. En dat de Vader van hem getuigt, die hem gezonden heeft. Dus wat Jezus doet, hij gaat in op dat wat die Farizeeën zeggen. Maar hij maakt eigenlijk de punt van, als ik niet zo intens verbonden ben met God, dan kan ik geen licht zijn. Dat is onmogelijk. Als wij Johannes 1 lezen, en daarvan vers 4, dan staat daar in het woord was leven. En het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet in haar macht kunnen krijgen. En dan wordt er verteld dat Johannes de Doper het kleine licht is wat wijst naar God de Vader. Naar het grote licht, naar de Messias die komen zal. Het is bijzonder belangrijk dat wij beseffen dat we alleen licht kunnen zijn, ook een licht kunnen zijn als wij met God verbonden zijn. En ik denk dat dat iets is wat altijd voorop moet staan. Er was een... een vrouw. Een oude vrouw. Die ging naar haar dokter toe. En de dokter zei tegen haar van, waarom kom je vandaag? En ze zegt van, ik heb wel zoveel kwalen als dat mijn hand, mijn handvingers heeft. En ze noemt op wat haar allemaal mankeert en wat moeilijk is voor haar. En de dokter zegt tegen haar van, maar je hebt nog een andere hand. En ze zegt van, ja, maar in die hand, daar zijn al die zegeningen die God mij gegeven heeft. En ze noemt op waarvoor ze zo ongelooflijk dankbaar is. En ze zegt van, en als ik dan mijn kwalen en die dingen die me moeilijkheden bereiden, die ik zo ontzettend moeilijk vind om in het leven mee te maken, als ik dan die hand met de zorgen in de hand leg, met de zegeningen, en ik vouw mijn handen, en ik dank God voor de zegeningen en dingen en de dankbare dingen die ik mee heb kunnen maken in het leven, dan zijn ze dragelijk. Dan komt er licht in het duister. En de dokter zegt van, kan ik wat voor u doen? En ze zegt van, is goed. En ze ging weer naar huis. Ik weet dat sommigen van ons dingen meemaken in het leven. Dat denk je soms van, dat is toch te zwaar voor één mensenleven. Hoe moeten we dat dragen? Hoe moeten we dat dragen? Maar als we weten dat onze God, die sprak en die schiep de aarde. Hij sprak en de natuur ontstond. Hij sprak en het licht kwam de wereld in. De fotosynthese, het licht wat nodig is om überhaupt adem te halen, om te kunnen leven. Ik weet niet of jullie dat kennen. We kunnen in het licht kijken, maar dan worden we verblind. Maar er zijn een paar momenten in dat daar een zonsverduistering is. En ik weet niet hoe jullie dat zien, die zonsverduistering. Dat is als de maan tussen aarde en zon komt te staan. Dan is het mogelijk voor een paar uren dat de zon helemaal verduisterd wordt, midden op de dag. En dat noemen we zonsverduistering. Maar dat is eigenlijk een verkeerde benoeming, omdat de zon wordt niet verduisterd, de zon die schijnt. De aarde kan niet schijnen, de maan kan niet schijnen. Dus die zon is wel oké, die blijft schijnen. Maar misschien is het een mooie beeld voor als iets, en dan zijn wij op de aarde, als iets tussen ons en God komt in te staan, het licht, dan ervaren wij soms in ons leven ook een verduistering. En als we die verduistering meemaken, dan lijkt het net alsof wij alleen daarin staan. Alsof onze gebeden alleen maar tot het plafond gaan en niet verder. Maar als wij dan beseffen, het kan ook dat wat tussen ons instaat, dat hoeft niet iets te zijn wat met ziekte te maken heeft, dat kan. Maar het kan ook iets zijn wat te maken heeft dat onze focus helemaal weggeraakt is van God. Dat er zoveel dingen, en er zijn zoveel afleidingen in deze tijd, zoveel dingen die ons bezighouden, die ons niet laten nadenken over God, maar die onze leven gewoon opvullen. En als wij niet meer de zicht krijgen op het licht, dan wordt het ook duister om ons heen. Dus het is heel belangrijk dat we de juiste prioriteiten zetten, maar dat we ook ons bewust zijn Dat de dingen ons weg kunnen houden, ons dwars kunnen zitten. Soms zit ons ook een stukje vergeving dwars of een stukje wat misgegaan is. En dat wij de weg naar de andere zo moeilijk kunnen vinden. De stap om iets uit de weg te ruimen. Om weer met elkaar in harmonie en in vrede met elkaar om te gaan. En zo is voor iedereen is die zonsverduistering, dat de maan, dat wat daar in de weg zit, is voor iedereen anders. Maar voor iedereen is het wel ook, is daar één oplossing. En zoals dat Jezus op een gegeven moment, Jezus zegt ook op een gegeven moment, op een ander moment zegt hij, ik ben het levende water. Maar als we naar Golgotha kijken, dan zien we daar dat op het moment dat hij bijna stervende is, dat hij uitroept, hij die gezegd heeft, ik ben dat levende water, dat hij zegt van, ik heb dorst. Wie geeft mij te drinken? En dat Jezus overlijdt en dat het dan heel piekendonker wordt daar op Golgotha. Die gezegd heeft, ik ben het licht. Daar wordt het donker. Dus als Jezus opstaat en ten hemel gaat, daar is dat licht weer. Daar is de hoop weer. Voor ons, dat wij niet hier geen hoop hebben, maar dat we mogen weten dat juist doordat we die relatie, die innige relatie met God verzorgen, met hem praten over dat wat ons bezighoudt, en dat we dat naar hem brengen in gebed, dat wij zijn natuur zien en ons bewust zijn dat iets is wat ons helen kan. En dat we God vragen dat hij ons helpt om in die moeilijke momenten in ons leven, om dan dat die zicht op het licht niet kwijt te raken. Te weten dat wat er ook gebeurt, of we nou door het diepe dal gaan van diepe duisternis, zoals Psalm 23 zegt, een psalm die gaat over de goede herder. En dat hij zegt van, ik ben bij je. Mijn stok en mijn staf die troost nu. En ik denk als we dat weten, dat wij met God mee kunnen gaan. Dat hij ons bij de hand houdt en dat hij met ons meegaat. En dat hij door alles heen ons helpt om bij hem te blijven. Om die troost te ervaren dat hij bij ons is. Dus wil ik jullie vragen om eventjes nog naar 1 Petrus 2 te gaan. En daar wordt gezegd dat God ons uitgekozen heeft. En dat hij ons een heilige naties gemaakt heeft, een koninklijk van priesters. Een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem, die u uit de duisternis heeft geroepen naar een wonderbaarlijk licht. En wij mogen ook lichten zijn voor hem. En dan, dat als wij een klein licht willen zijn, dat is een reflectie van het grote licht. En we kunnen alleen een reflectie zijn van het licht, als we dicht bij het licht blijven. Omdat wij zijn niet licht geven, we kunnen alleen licht ontvangen wat we verder door kunnen geven. Zo, dan is misschien het moment deze week dat jullie in een kamer zitten, alleen. Misschien na een verlies. Misschien na een slechte prognose. Misschien dat jullie studiedroom niet kunnen verwerkelijken die jullie in gedachten hadden. Misschien dat daar iets is wat, wat moeilijkheden zijn op je werk. Of dat je helemaal blanco bent en je hebt het gevoel van, wat zal ik met mijn leven doen? Wat is de zin van het leven? En dat we weten mogen dat God, waar je je ook bevindt, dat hij je meeneemt en dat je niet alleen bent. Maar dat daar in de kamer, daar op school, daar in het bejaardenhuis, waar ook. Dat je mag teruggrijpen op de ervaringen die je meegemaakt hebt in je leven. En dat die je tot troost en tot steun mogen zijn in de komende week. Amen.